Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij hun vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen van Psalm 67, de versen 1 en 3. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. En het derde, de volken zullen Heer u loven, o Heer u loven, altemaal. De versen 1 en 3 van Psalm 67. Door de gemeente met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen we in aansluiting daarop van Psalm 101, de versen 1 en 2. Psalm 101, vers 1. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. En het tweede, ik zal met verstand de weg betreden der vromen. 1 en 2 van Psalm 101. Ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij gemeente met en voor elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, almachtige en eeuwige God in de hemel. Het is aan de avond van deze zondag dat wij voor de tweede maal op deze dag samen zijn in uw huis rondom uw woord. Heere, deze dag waarop gij op een bijzondere wijze uw stem in de natuur hebt laten horen en nog laat horen. Uw stem op de grote wateren. Uw stem zoals een van de dichters van de oude dag heeft gezegd. Uw stem die kapot gaat en kapot breekt op de golven. En wij bidden daarom van u, Heere. Wil ons met diep ontzag vervullen voor uw grote majesteit. Wil ons met diep ontzag vervullen voor uw stem die spreekt in het rijk van de natuur. Heere, velen onder ons hebben er mee te maken in de directe zin van visserij en van landbouw. Heere, en anderen wellicht met vrees hier in uw huis, omdat we menen en weten dat er zoveel kan gebeuren, zoveel ongeval en zoveel ongemak. Heren, en nou bidden wij van u. Geef dat we dwars door alles heen met een biddend hart hier mogen zijn, vragend om uw bescherming, om de bewaring van uw handen, de bewaring van uw machtige hand, want in u zijn alle dingen vast en in u zijn alle dingen ook groot en tot uw eer. En dan bidden wij ook van u, Heere. Wil ons niet alleen in dat besef hier doen zijn. Maar wil ook dat diepe besef geven dat we hier bijeen zijn om u te danken voor uw grote gaven. De gaven die gij gegeven hebt ook in het afgelopen seizoen. Heren, wat zijn er een vragen rondom dit alles? Vragen die voor ons nauwelijks te bevatten zijn. Waarom dit en waarom dat? Wat is er in het overheidsbeleid veel wat vragen oproept? En tegelijkertijd, Heren, wat is er in ons handelen veel dat de toets van uw woord niet kan doorstaan? En toch, we hebben het gezongen, onze God geeft zegen. Heren, geef dat we dat beseffen. En dat we dwars door alles heen daar iets van gezien mogen hebben en zien kunnen en zien willen. Omdat gij door uw geest ons hart daarvoor opmerkzaam maakt en ons verstand verlicht. Want soms naar het uiterlijk is er tegenslag, is er tegenspoed, is er moeite en is er zorg. Kan er ziekte zijn en kan er rouw zijn. Zodat er de vragen ook komen, dankdag, hoe is het mogelijk om te danken en toch, Heren, wanneer er iets gezien mag worden van die grootste van alle gaven, dat gij uw enig geboren zoon gegeven hebt in een wereld die aan de zonden is prijsgegeven door onze schuld, waarin wij de zonden in het licht gebracht hebben, waarin wij de opstand tegen u, de hoge en de heilige God, gemaakt hebben tot ons levensdevies en tot ons levensparool. En dan vragen wij van u, dan smeken wij van u, Heren, ontdek ons daaraan. Ontdek ons aan onze schuld, aan onze zonde, aan ons ongeloof. En geef dat vanavond de naam van de Heer Jezus Christus groot mag worden gemaakt. Dat het bevestigd mag worden in ons leven. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. O Heren, dat is een kracht die niet anders dan in zwakheid kan worden vervuld en zal worden vervuld. Wij vragen van u, Heren, gedenk ons ook op de avond van deze dag. Wanneer we hier mogen luisteren naar een gedeelte van uw woord, wanneer we de weg van een van uw knechten mogen volgen en dan moeten erkennen en belijden. Al die zonde, al die verkeerdheid was en is niet anders dan wat in mijn leven zichtbaar is. Maar wat zou het dan groot zijn, Heren, als er ook in ons leven gezien mag worden dat uw opzoekende genade ons leven heeft overschaduwd. Dat uw opzoekende genade in ons leven zichtbaar is geworden en dat we daarvoor hebben gebogen. Dat we uw genade mogen ontvangen als levendmakende genade en als bijblijvende genade. Opdat we de reis door het leven mogen gaan. Opdat we het werk dat we te doen hebben, waarin gij ons geplaatst en gesteld hebt, mogen doen in stille afhankelijkheid van u. Om het steeds weer aan u te vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? Om het steeds weer te beseffen en te smeken, Heere, leid mij op de weg. Die is overeenkomstig uw woord en overeenkomstig uw bedoeling. Heere, gedenk dan heel de gemeente. Wij bidden u voor de jongeren in de gemeente. Wij bidden u, Heere, geef hen ook al jong indrukken van uw grootheid en van uw goedheid. Opdat ze het mogen smeken, Heere, leid mij op uw weg. Opdat we het beseffen, en ook zij al jong beseffen wat het betekent, dat als gij in het recht zou treden en gadeslaan, de verkeerdheid, de ongerechtigheid, dat ze niet kunnen bestaan. Dat niemand van ons kan bestaan. Om het dan te smeken, om het dan ook te mogen weten, dat er bij u vergeving is, opdat gij gevreesd wordt. Dat er vergeving is, opdat uw naam mag worden verheerlijkt. Heere, wil zo alles ook duidelijk maken in hun leven. Niet dat zij alles begrijpen, maar dat zij mogen vragen en mogen beleiden. Heere, in uw wegen willen wij gaan en mogen wij gaan. Geef dan ook bij hen in de jonge harten dat levende geloof. Dat levende geloof wat een gave van uw hand is. Waarvan we de herkomst niet kunnen beseffen. Want het is als uw geest die werkt als de wind. Die waait waarin hij wil. Waarvan we alleen het geluid horen. Maar niet weten van waar die komt en waar die heen gaat. Heere, wilt u zo met kracht werken in jonge harten en in harten van ouders en ouderen. Opdat in de gemeente zichtbaar mag worden, tastbaar mag worden, dat levende geloof wat aan u verbindt. Aan u de Heer Jezus Christus verbindt met een vast geloof. Met een waarachtig geloof, met een vaste hoop en met een vurige liefde. Heere, gedenk ons zo vanavond. Wil de bediening van uw Heilige Geest heerlijk maken. Wil uw dienstknecht sterken en ondersteunen. Wil harten openen, opdat het woord ingang mag hebben in de hart. Gedenk, Heere, alle die meeluisteren door de kerktelefoon. Heere, wanneer ziekte of ouderdom of gebrek of welke moeilijkheid of zorg ook ons binden aan huis en misschien zelfs aan bed. O Heere, gedenk dan, ook dan en ook daar, want u bent aan tijd nog plaatsgebonden. Gedenk, Heer, alle die in nood zijn, in zorg zijn, alle die ziek zijn, alle die in rouw zijn. Heere, wat kan het juist op een dag als vandaag, wanneer er de dank mag zijn, een dank die nooit zonder schuldbelijdenis zal kunnen zijn, en wanneer er dan teruggezien wordt op een periode waarin het moeilijk was, waarin de zorgen van het werk er waren, waarin de zorgen voor het gezin er waren, waarin ook misschien de rouw gekomen is. O Heere, wij vragen het. Gedenk ons naar uw barmhartigheid, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Wil zo uw woord doen uitgaan hier ter plaatse in ons land en daarbuiten. Gedenk werk van zending en evangelisatie. O Heere, zegen uw woord, zegen uw getuigenis. Wil al het verkeerde, al het zondige genadig wegnemen. En wil ons aanzien in Christus uw Zoon. Die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift. Allereerst in het Oude Testament. In het boek Genesis. En we lezen van Genesis 35, de versen 1 tot en met 15. De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament. Genesis 35, vers 1 tot en met 15. En vervolgens uit het Nieuwe Testament. De eerste Thessalonicenzenbrief. De eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica. Hoofdstuk 5, de versen 12 tot en met 22. Eén Thessalonicense 5, vers 12 tot en met 22. Maar eerst Genesis 35, vers 1 tot en met 15. Daar luidt het woord des Heer als volgt. Daarna zeide God tot Jacob, maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huisgezinnen, tot alle die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken, die God, die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid, en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren, en de oorsierselen die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen. En Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Luz, het welk is in het land Canaan, dat is Bethel. Hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde al daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God was hem al daar geopenbaard geweest als hij voor zijn broeders aangezicht vloot. En Deborah, de voedster van Rebecca, stierf. En ze werd begraven onder aan Bethel, onder die eik, welker naam hij noemde Alon Bachut. En God verscheen Jacob wederom als hij van Paddan Aram gekomen was, en hij zegende hem. En God zeide tot hem, uw naam is Jacob. Uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Voort zeide God tot hem, ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Een volk, ja een hoop der volken zal uit u worden. En koningen zullen uit uw lenden voortkomen. En dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven. En aan uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had. Een stenen opgericht teken. En hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde de naam van die plaats, al waar God met hem gesproken had, Bethel. En wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelde, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt alle tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijdt u te alle tijd, bid zonder ophouden, dankt God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Blust de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking voor vanavond vindt u in het gedeelte dat we u gelezen hebben uit Genesis 35. En daarvan het derde vers. Genesis 35 vers 3, waar het woord van God luidt. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken, die God, die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid. En met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Tot zover de schriftlezing en de tekstlezing. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven in een drietal collecten die bestemd zijn voor de diaconie. Als eerste collecte, terwijl de tweede en de derde collecte bestemd zijn voor de kerkvoogdij. Deze collecte als een dankstondcollecte wordt u bijzonder hartelijk aanbevolen. De Heer heeft de blijmoedige gever lief. Hij zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking zingen we van Psalm 73... de versen 13 en 14. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En het 14e. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. De versen 13 en 14 van Psalm 73. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken, die God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid. En met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. We schrijven boven de preek, dankstot in Bethel. En vragen uw aandacht voor, hoe zullen we reizen? Wie mogen we danken? En wat is de inhoud van ons danken? Dankstot in Bethel. Hoe te reizen, wie te danken en wat te danken. Gemeente, het is dankdag vandaag. Een goede traditie. Zeker waar, maar toch niet alleen een goede gewoonte. Voegt u in uw gedachten, in uw hart eraan toe, dankdag voor al Gods bemoeienissen in mijn leven? Heeft de Heer in goede dagen en in moeilijke dagen zich niet onbetuigd gelaten en stempelt dat ook en dat allereerst uw en jouw danken? In de tekst zegt Jacob tegen zijn gezin en tot alle die tot zijn huis behoren dat ze weer verder zullen reizen. Naar Bethel, naar Gods huis. Jacob is door de Heere geroepen om te gaan danken. We lezen het in vers 1. Trek op naar Bethel en woon al daar en maak daar een altaar die God die u verscheen toen u vluchtte voor Esau. De Heere wil dat Jacob in zijn huis wonen zal. En dat hij God danken zal, aanbidden door het brengen van een offer op het altaar. Opmerkelijk is dat de Heere Jacob moet oproepen tot danken. Eigenlijk om de belofte in te gaan lossen die hij vele jaren geleden gedaan had. Toen hij voor de eerste keer in Bethel was. En er ligt in het leven van Jacob een dure gelofte. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Jacob moest vluchten voor Esau, omdat hij zijn vader en zijn broer bedrogen had en zo de eerstgeboortezegen had verkregen. Toen op zijn vlucht, hij was nog niet zo lang op reis, was hij gaan slapen in Bethel, zomaar in het veld. En in zijn slaap heeft Jacob toen gezien een ladder die stond op de aarde en reikte tot in de hemel. En op die ladder klommen de engelen op en neer. En in die droom heeft toen de Heere tot hem gesproken. En beloofd Jacob te zullen beschermen. Beloofd dat hij weer in Bethel zou terugkeren. Om daar opnieuw God te ontmoeten. En Jacob heeft de steen waarop hij die nacht geslapen heeft rechtop gezet tot een gedenksteen gemaakt die ook daarom gezalfd. Hij beloofde daarin de Heere te dienen. Dat Bethel een heiligdom voor hem zou zijn. Een huis van God. Dat hij ook de Heere de gaven, de tiende zou geven van alles wat hij zou ontvangen. Dat hij bij zijn terugkeer in Bethel zou gaan danken. Want daar in Bethel was voor hem de poort naar de hemel als geopend geweest. En we kunnen zeggen, daar heeft Jacob bidstond gehouden. Toen hij met een hart vol aanklachten, met een hart vol schuld, gevlucht is. Vanwege het bedrog dat hij had bedreven. En toen de Heer hem had opgezocht. Dat heeft Jacob tot zijn belofte gebracht. Gemeente, herinnert u zich de biddag van dit jaar? Wellicht zijn er door u en door jou beloften gedaan. Om de Heer niet te vergeten, hem te zullen volgen. En maak het maar heel concreet, misschien trouwer naar de kerk te gaan of naar de catechisatie te gaan. En wat is er van terecht gekomen? Bij Jacob niet zoveel. Bij Jacob was het in het vergeetboek geraakt. Wat hij voor Gods aangezicht had beloofd, dat was op de achtergrond gekomen. Veel zegen, veel voorspoed heeft hij gehad. En 20 jaar heeft hij gewerkt in Paddan Aram. Hij is getrouwd met Lea en met Rachel. En veel rijkdom heeft hij gekregen, zodat hij een rijke herdersvorst was geworden. Hij is als een bedelaar, als een vluchteling, als een berooide, is hij uit Canaan vertrokken. En nu staat hij op het punt om van Sichem alweer terug in het land Canaan te gaan naar Bethel. Kort geleden heeft hij Esau ontmoet. Daar heeft hij verschrikkelijk tegenop gezien. Jullie kent die geschiedenis, u kent die geschiedenis. Was het alleen angst omdat Esau wellicht met zijn leger over die kudde zou komen en een rooftocht zou houden? Ja, dat ook wel. Maar Jacob weet dat er in zijn handelen geweest is ontrouw. En nog eens ontrouw. Dat er veel bedrog in is geweest. Hoe heeft Jacob zijn naam waargemaakt? Hier ligt er bedrieger. En wonderlijk is het geweest dat voor de ontmoeting met Esau de Heere Jacob heeft opgezocht. In de nacht als hij in Pniel is, komt er een vreemde man die Jacob tracht te overwinnen. En wat is dat een bange worsteling geweest, want daar heeft Jacob ervaren dat hij als een zondig mens moest staan, moest komen voor een heilig God. Want niet alleen met Esau was het niet in orde, het was ook tussen hem en de Heere niet in orde. Dat moest in het reine komen. En toen kon Jacob niet meer regelen. Toen hielpen hem al zijn slimmigheidjes niet. In Pniel moest hij tot de belijdenis komen. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. In Pniel hield Jacob lege handen over. Alles kwijt. Want die man dreigde hem het leven te benemen. In een strijd die niet alleen lichamelijk, maar die ook geestelijk was. Die eigenlijk in de kern van de zaak geestelijk was. Toen heeft Jacob het uitgeroepen dat hij de engel des Heren, want die was het die met hem worstelde, de Christus in oud-testamentische gestalte, dat hij hem niet los kon laten alvorens gezegend te zijn. En die engel heeft Jacob gezegend. Hij heeft hem de naam van Israël gegeven. Vorst Gods, strijder Gods. Zodat hij het uitgeroepen heeft. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Later plaatst de profeet Hosea deze geschiedenis, deze worsteling in het juiste licht. Als er staat dat Jacob, de engel des Heren, al wenende, dus met berouw heeft gesmeekt. Al wenende met berouw. Heeft de engel des Heer Jacob gevonden. Gemeente, wat is het opmerkelijk dat in deze geschiedenis van Jacob eigenlijk zo duidelijk naar voren komt de omtrekken van het geestelijk leven, van het werk dat de Heer doet in harten van mensen, dat er zo duidelijk de omtrekken zichtbaar worden van de wijze waarop de Heer zijn kerk vergadert uit alle geslachten en uit alle volken. Bijeenbrengt. Oh nee, dat betekent niet dat de omstandigheden altijd gelijk zijn. Zeker niet. Maar zeker is eveneens dat leven uit het waarachtig geloof zijn, dat er geen leven al uit het waarachtig geloof zijn kan en zijn zal. Of we moeten het leren ons vast te klemmen aan de genade van God. Want wat is er immers veel in ons leven, dat we zomaar ons toe-eigenen, dat we zomaar ontvangen, zonder dat we weten, zonder dat we beseffen dat we het van de Heere hebben gekregen. Juist op een dankdag mogen we wel bedenken mogen we ons wel afvragen of we wel leven van de gever in plaats van de gaven als maar in ontvangst te nemen. En Jacob is verder gereisd. Verder gereisd, hinkende. Want de weg van Jacob is niets minder en niets meer dan zijn bekering, dan dat afsterven van die oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. Jacob heeft het geleerd en het heeft zijn leven getekend, zodat hij eigenlijk met pijn in zijn leven verder is gegaan, hinkend, om het te leren dat God in zwakheid krachten geeft. Zo alleen heeft hij verder kunnen reizen, het land Kanaan, want de Heere had hem teruggebracht. De Heere had zijn belofte vervuld. En dan, gemeente, en dan komen we dicht bij onze tekst. En dan? Hoe gaat het dan verder? Je zou zeggen, recht door naar Bethel. Dat had hij beloofd. En dan moet hij zijn geloften ook inlossen. Maar wat valt dat tegen? Jacob, die nog wel de naam van Israël draagt, vergeet zijn belofte. Na zijn ontmoeting met Esau gaat hij naar Sukkot en vervolgens naar Sichem. Daar niet ver in Canaan koopt hij zelfs een akker. Koopt hij een stuk land. Rijk als hij was, kon dat wel betaald worden. Maar hij vergat zijn gelofte te betalen. En hij heeft daar nog ongeveer 8 à 10 jaar gewoond, zonder aan die belofte te denken. Dat betekent niet dat Jacob geen godsdienstoefeningen heeft gehouden daar bij Sukkot en daar bij Sichem. Hij heeft er zelfs een altaar gebouwd met de naam. De God van Israël, die is God. Moeten we dan hier niet met recht spreken van een eigenwillige godsdienst? Jacob heeft keer op keer zijn woord van trouw gebroken. Heeft dat met welvaart te maken? Nou, welvaart is wel een groot gevaar daarvoor. Jacob heeft land gekocht en vergeet het beloofde land. En zo is zijn reis naar de dankstond in Bethel niet bepaald een vaste gang. Je vraagt je af of hij eigenlijk wel op reis is, of hij de pinnen van zijn levenstent niet al te vast heeft ingeslagen. En gemeente, dan komt de vraag tot u en tot jou en tot mij. Hoe was onze reis naar deze dankdag? Liggen er van die oude beloften die u vergeten bent? Iemand heeft eens gezegd dat de drempel van een ziekenhuis zo hoog is, omdat daar blijven liggen al de gebeden van mensen die in het ziekenhuis beloofd hebben dit te doen en dat te doen, als ze maar beter zouden worden. De Heer gesmeekt om genezing en belooft trouw dit te doen, of trouw het woord te lezen en te onderzoeken, en vult u maar in. Maken we wel ernst met beloften die uitgesproken zijn, bijvoorbeeld wanneer we onze kinderen ten doop hebben gehouden? Of bij de geloofsbelijdenis? En dan gaat het nog maar om die openlijk uitgesproken belofte. Maar als de Heere met zijn woord in ons hart gekomen is, als zijn woord ons hart geraakt heeft, ons geweten opengelegd heeft, wat zijn er dan soms woorden gesproken die waarvan niemand weet dan de Heer alleen? Misschien al heel lang geleden, wat is er eigenlijk van terechtgekomen? En zegt u nu niet dat wij geen Jacob zijn en dat Jacob een uitverkoren vat was? En dat is waar. Maar voor Jacob gold en geldt alleen de schuld die hij had beloofd in te zullen lossen in Bethel. Het was een belofte van de Heer. Wat vraagt u dan naar het al of niet uitverkoren zijn? Wij zijn de Heer dank verschuldigd voor al zijn weldaden, of we dat beloofd hebben of niet beloofd hebben. Jacob vergeet en gaat eigen wegen. Maar de Heere vergeet niet. Opnieuw zoekt hij Jacob op. Want Jacob is wel Israël geworden. Maar Jacob is ook Jacob gebleven. Ondanks Pniel. Wat een wonder dat de Heere Jacob niet heeft losgelaten. Niet in zijn vergeetachtigheid laat omkomen. God heeft op tweeërlei manier tot Jacob gesproken. En God spreekt op tweeërlei manier tot ons. God spreekt allereerst door de omstandigheden. Zo zeggen we dat. De omstandigheden. Let eens op Jacob. Op die tijd bij Sichem. Wat een onvrede. En wat een schande in Jacobs huis. Door de schande met zijn dochter. Met de moordpartij op de burgers van Sichem daarna. Maar Jacob merkt Gods hand niet op. Hij klaagt alleen tegen zijn zonen. Jullie hebben me stinkende, jullie hebben me gehaat gemaakt bij de inwoners van het land. En die beide broers halen hun schouders op. Het raakt ze niet. En misschien gemeente herkent deze of gene het eigen leven wel. Als de Heer ons leven in een andere richting wil duwen. En ons daartoe tegenkomt met zijn oordelen, met zijn beproevingen. Met de moeilijkheden. Als hij afsluit de weg die wij willen gaan. Ik hoef er, dacht ik, niet zo diep op in te gaan. Misschien was het seizoen niet zo goed. Misschien is het achteraf nog wel wat meegevallen. Maar wat liet het zich op het land donker aanzien. En misschien hebben we tegen overheidsmaatregelen zo gefulmineerd, omdat ze zo onze portemonnee geraakt hebben. Dat kan allemaal. En we gaan daar niet op in, dat hoeft ook niet. U kunt zelf de toepassing maken. Want het geldt niet alleen voor het dagelijks werk. Soms komt de Heer ons tegen in wegen van ziekte en van rouw. Van zorgen in ons gezin, over onze kinderen of over onze kleinkinderen. Of over onze ouders als de last van de jaren zwaar gaat drukken. Midden in die situatie, van Jacob toen en van ons hier nu, spreekt God ook nog op een andere manier. Hij spreekt ons door zijn woord. Door zijn getuigenis. Hij heeft zondag en zondag onder u gesproken. Zijn woord is voor u binnen handbereik. Voor jullie jongeren toch ook? Je hebt het toch niet weggelegd, zodat je het eigenlijk niet zien kunt. Buiten het gezichtsveld. In ieder geval komt de Heer nu in deze dienst. Rechtstreeks. Zoals hij ook Jacob heeft opgezocht. Door hem eraan te herinneren. Dat er zijn belofte nog ligt om naar Bethel te gaan. En letterlijk zegt God, sta op, ga naar Bethel en woon al daar. Jacob moet opstaan uit de verwarring van zijn zonde en van zijn ingezonkenheid en van zijn angst en van zijn geestelijke donkerheid. De Heer roept Jacob tot zijn bestemming en daarvoor gebruikt hij de levensleiding en zijn woord. Zie er uw leven maar op na. Zie er uw leven zelf maar op na. Opdat hij het bij ons voor het zeggen zal hebben, moet hij zoveel zeggen. Tot Jacob is de Heer volstrekt duidelijk. Maak een altaar die God die u verschenen is toen je vluchtte voor Esau. En als het waar is. En uit het geheel van de schrift blijkt het ook duidelijk dat Jacob met angst en beven daar nog woonde. Dan zegt de Heer, wat vraag je toch eigenlijk? Sta op, hoor wat ik je te zeggen heb. En dan gaat Jacob, dan gaat hij. Hij zegt tegen zijn gezin, tegen zijn vrouwen en tegen zijn kinderen en tegen zijn slaven en tegen zijn slavinnen. Laat ons gaan. Zou Jacob zich niet geschaamd hebben? Vast en zeker. Maar zijn gehoorzaamheid blijkt uit het feit dat hij de Heere volgt, dat hij geen uitvluchten zoekt. Weet u, het rechte berouw zoekt ook geen uitvluchten. Als u weten wil of berouw in uw leven echt is, dan moet u erop letten of u de anderen de schuld geeft, of misschien zelfs de Heere de schuld wil geven. Recht berouw zoekt geen uitvluchten. Als de Heer ons onze ontrouw voorhoudt, dan komen we met schaamte vanaf. Dat geeft droefheid over onze zonde, overeenkomstig Gods bedoeling. En die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ook na Pniel, na door het geloof van Christus verbonden te zijn. En zulk berouw doet op Gods wegen gaan. Zulk berouw brengt tot gehoorzaamheid. Juist daaruit blijkt dat de bekering Gods werk is. Gemeente, het is wel eens een vraag onder ons. Hoe je kunt weten of het werk van de Heer wel in ons leven aanwezig is. Of het wel echt is. Hier bij Jacob ziet u het. Hij gaat op weg. Hij gaat naar Bethel. En hij wekt allen op om mee te gaan. Hij zegt, laat ons opmaken en ga optrekken naar Bethel. Dat is dus een gedeelte van hoe we zullen reizen. Maar daar is nog meer van te zeggen. Want Jacob's leven gaf ons daarvan een beeld. Want geloof en gehoorzaamheid horen bij elkaar. Maar nu is Jacob in verlegenheid. Er is verlegenheid in Jacob. Als hij niet alleen op zichzelf ziet, maar ook op zijn gezin en op alle die bij hem horen. Jacob beseft dat zijn tweeslachtige leven verlaten moet worden. Hij zegt bij zichzelf, als ik naar Bethel moet, dan kan er niet alleen verandering zijn in mijn hart, dan moet er ook verandering zijn in mijn leven. Dan moeten de afgoden mijn huis uit, anders ben ik niet meer dan een huichelaar. Jacob, die meer dan 100 jaar oud is, ontvangt door Gods woord de kracht om in zijn huisgezin orde op zaken te stellen, om in zijn huisgezin woorden Gods te spreken, om leiding te geven aan de noodzakelijke veranderingen. De afgoden moeten weg. Anders kan er geen altaar gebouwd worden voor de levende God. Toen bij Jacob niet. Nu vandaag niet. Er kan geen dankstond zijn als we de afgoden aan de hand houden. Maar iemand vraagt me, waren er dan afgoden in het huis van Jacob? Een kind van God? Het blijkt dat hij ze oogluikend heeft toegestaan. En wie de zonde de vinger geeft, die is weldra zijn hele hand en misschien zijn arm wel kwijt. Rachel, zijn liefste vrouw, had de terefiem, de godenmaskers, van haar vader gestolen en meegenomen, stiekem. Maar nu is het zover dat ze openlijk worden vereerd en gediend. En dragen ze in bijgeloof oorversieringen als een afweer tegen het kwaad. Een soort amuletten of mascottes. Van het een is het ander gekomen. En is het dan niet nodig om bij het licht van deze enkele woorden ons leven te onderzoeken? Kritisch voor Gods aangezicht? Dankstond. Maar waarover gaan onze gesprekken? Over wat wij bereikt hebben? De opbrengst van ons land? De opbrengst van de oogst en de besomming van ons schip, prestaties op school, verdiensten in het werk. Is er besef van Gods gaven of bouwen op eigen krachten en capaciteit? En laat ons eens letten op de sfeer in onze gezinnen en in ons persoonlijk leven. Waar richt zich de aandacht op bij alles waarin u bezig mag zijn en moet zijn? Waar richt zich de aandacht op als we in ons huis zien en horen en lezen, wat we dan ook ontvangen en hoe we het ook ontvangen. of het radio of televisie is, tijdschrift of boek. Jacob liet grote schoonmaak houden. En daarbij vergat hij zichzelf niet. En het is voor ons allen nodig. Voor u en voor jou en voor mij. Naar de buitenkant. Maar ook en niet in de laatste plaats in ons hart. Want afgoden, dat is alles. Alles waar ons hart opgericht is en waarop ons vertrouwen gesteld is buiten de Heere en buiten de God van ons leven. Het is toch geen danken als we openlijk of heimelijk proberen te bouwen op inzicht of werkkracht of op eigen gezondheid. Hoort u het niet of misschien zegt u het zelf wel eens, gezondheid is toch maar de grootste schat. En anderen zeggen, ik ben al wel zo oud geworden, maar ik kom uit een sterk geslacht. Dat oud geworden is. En dan hebben we het nog helemaal niet over de zekerheden in ons maatschappelijk bestel. Zeker, in dat alles zijn Gods handen en is Gods handelen. Maar we zullen toch niet bouwen op de gaven op zichzelf. Ze zijn zo broos als een spinnenweb. Hoe heeft de regering vandaag de dag niet handenvol werk om dat gebouw van wat we wel noemen de sociale zekerheid in stand te houden? Om vrede onder de volken te bevorderen. Om vrede en samenwonen mogelijk te maken van bevolkingsgroepen van verschillende aard. Genoeg gemeente, want we zouden ons eigen ik kunnen vergeten, ons ik, dat we koesteren en lief hebben. Want wee degene die daaraan wil tornen. Het is niet onze kleinste afgod. Zelfs in het godsdienstige beheerst het zo vaak ons denken en spreken. Als we het hebben over de weg. En groot is het. Over de weg waar langs en waarin de Heer ons geleid heeft. Maar wat kunnen we groot worden met onze bekering en met ons geloof. Als we anderen gaan meten met een maatstaf om zijn of haar geestelijk leven te bepalen of af te wijzen. In plaats van groot te spreken over die God die zijn enige geboren zoon heeft gegeven tot een zaligmaker van zondaren. Jacob is het vast vergeten. Er was wellicht iets van Eli in hem, die zijn zonen niet eens heeft zuur aangezien. Maar zegt iemand, maar het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Maar het ligt als een lode last op mijn ziel. Want hoe moet ik mijn leven veranderen? Hoe krijg ik? En vult u dan maar in, mijn man of mijn vrouw, mijn kinderen mee. Ze zullen me aanzien komen. En de collega's op het werk dan. En de anderen op school. En dan nog de klacht, hoe moet het in de kerk? Wat is er een verandering die geen bekering is? Die de Bijbelse en gezonde leer van de rechtvaardiging van de goddelozen afwijst als ouderwets. Als niet meer ter zake doende in de dag van vandaag. En waarin dan een kerk geprobeerd wordt te formeren die voor elk wat wils heeft. En wat hebben we een last van de afgoden in ons eigen hart. Ik kan me niet veranderen en bekeren. En toch. De Heer heeft er recht op, dat besef ik wel. Alvorens we nu verder gaan, past hier een waarschuwing. Een waarschuwing om niet de nadruk zo te leggen op ons niet kunnen. Want we laten zo gemakkelijk met dat niet kunnen als een excuus alles bij het oude. We behoeven niet. Dat vraagt de Heere niet met een schone lei bij hem te komen. De Heere vraagt een boetvaardig hart. En zou het dan niet goed zijn om eens te letten op de dingen van het uiterlijk leven? En nog eens, dan hoef ik het alles niet in te vullen. Soms kan dat kleding zijn, soms kan dat het gebruik zijn van alle publiciteitsmedia in huis. Bij anderen is het weer wat anders. Zoek bij uw eigen leven maar de voorbeelden. In vers 2 zegt Jacob tegen zijn gezin: verandert uw klederen. En het is goed om daarover na te denken. Het is niet goed om daar twistgesprekken over te gaan voeren. Maar wel om er in ootmoed over te spreken. Ook soms met onze kinderen of met anderen. Maar meestens voor onszelf. Om het zo te zeggen, coram deo, wat wil zeggen voor Gods aangezicht. Jacob heeft het wonder beleefd dat zijn gezin meeging. Alles wat verkeerd was, werd begraven. En ik weet het, dat is niet een vanzelfsprekende zaak. Maar voor Jacob was het een wonder Gods dat hij zo zijn gezin meegekregen heeft. En dat is waarop we in het tweede punt zouden letten. Jacob gaat getuigen van die God die hem heeft geantwoord ten dagen van zijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Gemeente, wat een belijdenis. Maar u zegt, werd het ook geen tijd? Hoeveel keren had de Heer hem al niet uitgered? Hoeveel keren al niet gezegd dat zijn plaats in Bethel was? Het was al zo'n 30 jaar geleden na de bidstond in Jacobs leven. En misschien herkent iemand het. Maar het gaat dan ook om het werk van Jacobs God. De afgoden, ze zijn niet zwaard. Ze moeten God af worden in het licht van de goedheid van de Heer. Weet u wie hij is? Hij zegt het zelf tot Jacob. Ik ben die God van Bethel. God daalt af in de nood van de zondaar. Niemand vraagt naar hem zonder dat de Heilige Geest plaats voor hem maakt. De Heer is altijd de eerste. De Heer als de God van het verbond der genade die Jacob steeds opgezocht heeft. En moet ieder van al zijn kinderen niet belijden dat de Heer steeds weer moet opzoeken. Dat ze zo gemakkelijk wegdwalen en verdwalen zouden in alle ontrouw. In alle ontrouw waarin de Heere getrouw blijft aan zijn woord. Hij heeft Jacob in de slaap in Bethel gevonden. En Hosea legt er de vinger nog een keer bij. Als hij zegt Jacob gevonden te hebben in Bethel. Waar hij hem gesmeekt heeft. En waar hij hem gedankt heeft voor de bescherming. Waar hij hem ook heen geleid heeft. Al beschermende. U leest het in vers 5 dat de volken rondom verschrikt waren en Jacob en zijn zonen niet achterna gejaagd zijn. De Heer had het niet apart gezegd. Hij heeft het gedaan. Gemeente, misschien zijn er onder ons wel mensen met veel zorg. Zorg voor werk of gezondheid. Zorg ook over de aanvallen van de vorst der duisternis die zegt, moet u en moet jij gaan danken? Waarvoor dan wel? Heb jij het kwade wel gelaten? Hebt u het kwade wel uit uw huis gedaan? Weet je iets van die verbondenheid aan de Heer Jezus Christus, zoals Jacob die bij Bethel, bij Peniel heeft ervaren? Christus heeft het gezegd. En wij mogen bij het licht van zijn getuigenis ook leven. Ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dat is wat u achterafziende mag beleiden. En wat u vooruitziende mag verwachten. Dat is geloof oefenen. Op de Heere die zich in Christus openbaart als een barmhartig en genadig God. Want Christus heeft de weg gebaat, de verse en de levende weg tot het hart van de Vader. om zondaren in alles gelijk te worden, uitgenomen de zonde. En daarom, de ladder in Bethel, stond in het stof van de aarde, stond in het stof van de zonde. En daarom lag Jacob aan de voet van de ladder, als aan de voeten van Christus. En wilt u een betere plaats hebben? Die is er niet en die is er nergens. Immers, zijn trouw is onveranderlijk. Zijn trouw is volkomen. Want hij is de God van Abraham en van Isaac en van Jacob. De God van zijn kerk die trouw is tot in eeuwigheid. Die voor haar zorgt. Die daartoe ook de engelen gebruikt. En wie nu klaagt dat de Heer hem of haar maar laat rondtobben. Zonder die vastheid in het leven te geven. Dat u zijn eigendom mag zijn. Ach, die letter toch op dat de Heer geen land van uiterste duisternis is. Maar dat hij Jacob niet heeft laten aantobben. En op zijn tijd en op zijn wijze elk van degene die als een smekeling aan de troon van de genade zich buigt voor de Heer zal opzoeken. Opdat we de Heer in zijn zoon alleen overhouden. O, dan kan zijn werk beproefd worden. Dan kan het werk zo beproefd worden dat het door moeilijke wegen heen gaat. Wegen van schaduw des doods. Hebt u dat straks niet gezongen? Wegen van schaduw des doods. Maar die het dan mogen beleiden. Uw stok, uw staf, die vertroosten, die geleiden mij. En dan is het Jacobs belijdenis. En het wordt ook uw belijdenis. Die God die met mij geweest is. Op de weg die ik gewandeld heb. Gewandeld. Wandelen dat doe je ontspannen en vrij. Wandelen dat doe je. Als het goed is dan heb je geen zorgen. Anders ga je niet wandelen. 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 Jacob is. En heeft gewandeld. Ja, zegt u, dan lees ik nergens waarvan. Jacob is gegaan. Jacob is gevlucht. Ja, maar de Heer heeft het goed gemaakt. Als het eng is en benauwd, als er het dal van de schaduw des doods is, dan komt het geloof juist openbaar, omdat de Heer zich niet onbetuigd laat. God is daar waar niets en waar niemand anders is. Midden in de nacht, als het donker is, één zwarte duisternis. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Zo heeft David gezongen. Dan hebt gij mijn pad gekend. Gemeente Jacob is in Bethel gekomen. Daar heeft hij het altaar opgericht om die God te danken. Voor die rijke zegeningen. En in het Nieuw Testament die spraakgebruik zeg ik dan. Zegeningen die om Christus wil vast en zeker zijn vervuld. Want in Christus zijn al Gods beloften ja. En ze zijn in hem amen, Gode tot heerlijkheid. En dan noemt, leest u het maar in vers 7. Jacob de plaats van dat altaar. El Bethel. Dat wil zeggen de God van het huis van God. Toen is God zelf bij Jacob geweest. Niet meer de engelen. Hoe groot ook dat de Heere zijn gedienstige geesten uitzendt ten dienste van degene die de zaligheid werft. Maar hier bij Jacob is God zelf gekomen. Hij is neergedaald. Jacob ervaart Gods nabijheid. Want in vers 13 staat dat God van hem opvoer naar de hemel. En nu zucht iemand. En die zegt dat zou bij mij eens waar moeten zijn. Wat zou dat groot zijn. Maar u vergeet toch niet dat de Heer in zijn woord. Dat woord dat getuigt van het vlees geworden woord Christus onder ons is. U zeer nabij is. Dat de Heer door zijn heilige geest ieder nabij is. Die hem aanroept in waarheid en oprechtheid. De gemeente van het Nieuwe Testament heeft immers voller genade gekregen dan die van het Oude Testament. Daarom kan Paulus aan de gemeente van Thessalonica schrijven. dankt God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. Het was immers onze derde gedachte. Wat is de inhoud van ons danken? Want aan het einde van de preek gekomen lopen we gevaar om juist dat te vergeten. Want er is al zoveel gezegd. En een jongen of een meisje zegt, we gaan maar weer verder. Maar even wachten. Danken is niet iets van één moment. Typerend is dat in de tempel van het Oude Testament het dankoffer, het reukoffer, dag en nacht moest branden. Dankt God in alles. En er staat niet, daar wil ik even de aandacht op vestigen, er staat niet ondanks alles. Dat heeft er wel mee te maken. Jacob was het vergeten, zoals wij zo vaak vergeten. Omdat het bijvoorbeeld met onze kwaal zo slecht gaat, of met onze zaak zo moeilijk, of met het werk zo moeilijk. Of omdat de Heere zijn aangezicht verbergt. Omdat er misschien van die verborgen zonden zijn. Of omdat de Heer ons wil beproeven. Dat kan allemaal. Maar het geloof zegt, Heere, wat bent u goed voor mij. Want ik heb het niet verdiend. Ik heb niets anders verdiend dan veroordeeld te worden. Ik heb niet anders verdiend dan de dood en de ondergang. Ik heb niet anders verdiend dan de eeuwige verlorenheid. Maar nog komt u met het woord van genade in mijn leven. Dwars door de pijn, dwars door het tobben, dwars door de zorgen. Mijn kinderen en mijn kleinkinderen, wat heb ik er zorg over? En dan kunnen we soms danken. Voor alles, ook voor het verdrietige, voor dat waarmee de Heer in ons leven komt en ons tegenkomt om ons de weg naar Bethel te wijzen. Met die hartelijke begeerte dat we daar zijn heerlijkheid mogen zien, niets te hebben in de hemel, nog op de aarde, dan Hem alleen. Alles. Wat Hij ons in het leven aan goeds en aan schoons geeft, daarvoor mogen we Hem danken. Bovenal, voor die grote, voor die allergrootste, die niet uit te spreken gaf van zijn enig geboren, zijn lieve zoon, die al onze krankheden op zich genomen heeft en al onze zonden gedragen heeft in zijn heilig lichaam op het hout. Daarom staat er, dankt God in alles. Daarin zit iets van dat wonder dat de Heere dankstond en dankstof geeft midden in de omstandigheden van het leven. Want de Heere is goed voor degene die op Hem hoopt, die buiten Hem niets en niemand heeft dan de Heere Christus alleen. Die op Hem vertrouwt, die zich aan Hem verbindt. Die zich aan de wegen van de Heere gewend in een diep geloof en vertrouwen. Gemeente, we gaan eindigen. Maar het viel me deze dagen op dat toen Abraham Isaac moest gaan offeren, omdat de Heere Isaac terug ging vragen om zijn geloof te beproeven. Dat Abraham op de vraag van zijn zoon zegt, de Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Abraham kon het niet weten hoe. Maar zijn antwoord is geboren uit de worsteling van het waarom. Want die worsteling is groot en scherp geweest, want in Isaac lag immers de belofte van de Christus verborgen. Maar vanuit het geloof was Abrahams antwoord als één groot dankoffer. Hij dankte God, omdat hij op die God zijn vertrouwen stelt. En dan vraagt iemand, maar hoe kom ik toch op die hoogte, op die toonhoogte van zulk een geloof? En het antwoord is, door op te zien en uit te zien naar Hem, die alles heeft volbracht. Naar het lam dat de Heere gegeven heeft tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Hij is borg geworden voor allen die niet bidden en niet danken kunt, omdat de zonden altijd weer aanklagen. En de Satan, als de verklager van de broederen, er altijd nog weer een schepje bovenop doet. Weet u, daar waar verwondering mag zijn over zo'n God en over zo'n goedend God tegenover ons mensen die het alleen maar verderven, daar wordt het verbrijzeld hart verheugd en in de geest, in uw geest, in jouw geest, de ware rust herboren. Dan is het waarlijk dankdag om verder te gaan. Misschien nog een lange, nog een moeilijke weg. Want als we dan de geschiedenis van Jacob nog opslaan, dan zijn er vele en grote zorgen en zonden geweest. Denkt u alleen maar aan de wijze waarop Jacob met zijn zoon Jozef is omgegaan. Maar het mocht door Gods genade uitlopen op die ene grote belijdenis. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere, gemeente, zalig die verder reist door het leven met deze verwachting. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 65. Laat ons danken en bidden, gemeente. Heere, we zeggen u ootmoedig dank dat u ons dit uur van samen zijn onder de bescherming van uw woord gegeven hebt. En wij bidden u, Heere, heilig het aan ons aller hart, van de jongste tot de oudste toe. Wil het heiligen, opdat het heel ons leven mag richten en mag stempelen, mag leiden. Heere, wilt u ons opzoeken? Iedere keer weer opnieuw. Want wij zijn geen mensen die alleen kunnen reizen. Wij zijn mensen die het zo gemakkelijk laten afweten. Heere, wilt u zelf in ons hart en leven komen. Met die overmachtige, met die geweldige kracht van uw Heilige Geest. Opdat we door die geest aan uw Heer Jezus Christus verbonden mogen zijn. Om met heel ons hart te begeren te wonen in uw huis. Heere, dan mag een stroom van ongerechtigheden de overhand hebben. Maar dan verzoent en zuivert gij. Opdat we het goede van uw woning mogen ontvangen. En verzadigd mogen worden reis op reis, keer op keer. Heere, wij bidden voor u. Wilt u het ons tot een zegen doen zijn? En wilt u zo met ons gaan naar huis? Opdat we in u ons deel, ons eeuwig goed mogen hebben. En zo ons werk mogen gaan doen. Mogen gaan in de weg die gij wijst. In ons werk. Het werk op het land. Het werk op zee. O Heere, bescherm en bewaar ook wanneer de krachten van de natuur zo groot zijn. Wanneer de storm hevig is. O Heere, bewaar en spaar toch. Er is veel aan techniek. Maar er zijn ook de gevaren van de techniek. En wij bidden van u. Wil bovenal geven dat ons vertrouwen op u gesteld mag worden. En wanneer we ons werk elders hebben. In wat voor beroep, in wat voor verband ook. O Heere, gedenk dan. En wilt u geven dat we getrouw mogen arbeiden. Zoals de engel in de hemel dat doet. Opdat er ook een sprake van mag uitgaan. Is immers de werfkracht van de gemeente. In de tijd die Paulus mocht gaan op zijn reizen, op zijn zendingsreis. Niet veel sinds geweest een heilig houden van het huwelijk. En een eerlijke arbeid. O Heere, wij bidden dan van. Ga met ons. Geef dat deze dankstond tegelijkertijd bidstond mag zijn geweest. Opdat we in alles aan de troon van uw genade verblijven. Tot roem van uw naam. Heere, zegen de gemeente. Zegen alle die daarin dienen, ambtelijk en niet ambtelijk. Zegen de predikant en zijn gezin. Zegen, o Heere, door te vervullen met de kracht van uw geest. Wees met allen die over ons geteld zijn, die regeren, die leiding hebben te geven. In het maatschappelijk leven, de overheid, de koningin in haar huis. Maar ook, Heere, de meerdere vergaderingen van de kerk, rust ze toe. Met die kracht, die in zwakheid wordt volbracht, maar die in Christus gevonden wordt, in een geloofsgetuigenis, dat door uw geest gewerkt wordt. Hoor, Heere, en vergeef. Hoor en doe alle zonden en verkeerdheid weg. En ga met ons, beveilig ons, ook op de onveilige wegen, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang vindt u in Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop? Waar was mijn moed gebleven? 27 vers 7.
Thank you.
Gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegen u en Hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.